Dit was het nieuws.
Goedemiddag en welkom bij de Boeddhistische Omroep met Reflecties. Elke woensdagmiddag van 4 tot 5. Straks de column van Varamitra, een reportage uit Parijs, waar leden van de Dana Sangha elke week een maaltijd bereiden voor dak- en thuislozen, en een gesprek over de achtergrond van de Boeddha-beelden in het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden. Maar we beginnen met boeddhisme in het wereldnieuws. Beijing. Volgens de officiële staatsmedia zouden Chinese autoriteiten hebben verklaard dat de Dalai Lama erop uit is om de Himalaya-regio schade toe te brengen door de ontwikkeling van het gebied te verstoren. Als gevolg daarvan zou zijn populariteit onder de Tibetaanse bevolking tanende zijn. De Dalai Lama, die aan het hoofd staat van de Tibetaanse regering in ballingschap in Noord-India, benadrukte nogmaals dat hij streeft naar meer autonomie voor Tibet en niet naar onafhankelijkheid van China. De Chinese autoriteiten blijven hem echter onverminderd afschilderen als afsplitser. Volgens hen wil de lokale bevolking niets liever dan handhaving van de huidige stabiele situatie, maar zou de Dalai Lama, getuigen zijn uitspraken en daden, erop uit zijn de regio te vernietigen. Kiev. De Japanse monnik en leraar Junsei Teresawa krijgt alsnog een inreisvisum voor de Oekraïne. De Veiligheidsdienst van het land deelde mee dat mensen aan wie op religieuze of andere gronden de toegang tot het land is ontzegd, in beroep kunnen gaan tegen die beslissing. Onlangs werd Teresawa uitgewezen naar Polen, nadat zijn geldige visum op 4 mei plotseling was ingetrokken op bevel van de Veiligheidsdienst. Vanuit Warschau tekende Teresawa vervolgens bezwaar aan tegen de gang van zaken bij de nieuwe president van de Oekraïne, Viktor Yushchenko. Nadat zijn uitwijzing zelfs had geleid tot een protestwaken door boeddhisten bij het hoofdkwartier van de Veiligheidsdienst in Kiev, kreeg Teresawa eind vorige week alsnog een visum voor 6 maanden. Yokohama. Shunmyo Masuno, opperpriester van de Kenkoji-tempel in Yokohama, ontving vrijdag als eerste Japanner de prestigieuze Canadese Meritorious Service Award in het Canadese Ottawa. Tevens werd hij benoemd tot eredoctor aan de Universiteit van British Columbia in Vancouver. De boeddhistische priester wordt als een van de beste zen-tuinontwerpers ter wereld beschouwd. Waar Ishe Datezo, priesters die zich bezighielden met tuinarchitectuur, in de 14e en 15e eeuw nog talrijk waren, is Masuno tegenwoordig de enige Japanse priester die de oude traditie nog bedrijft. En tot zover boeddhisme in het wereldnieuws. De Nederlandse kok Willem vertrok zo'n 2,5 jaar geleden naar Parijs om bij zijn zenlerares Catherine Genno Pages Roshi in de Dana Sangha te gaan wonen. Deze sangha laat zich inspireren door het maatschappelijk geëngageerde werk van de Amerikaanse zenleraar Bernie Glassman. Zo wordt er door de Dana Sangha wekelijks een maaltijd verzorgd voor ruim 400 Parijse daklozen. Marloes Lazal reisde af naar Parijs en zocht Tenzo Willem op in Parijs.
Ik ben nu aan de rand van Parijs. In de buurt die heet Mairie de Montreuil. Het is het eindpunt van de metro in het noordoosten. En hier in deze buurt ligt het Dana Zen Centrum. Als het goed is, in deze straat, ja, Avenue Pasteur. En ik ben hier omdat hier in dit Parijse centrum woont en werkt de Nederlandse kok Willem. Wat hij hier vooral doet, is één keer in de week koken voor zo'n 400 daklozen van Parijs. Dat is een initiatief van het Dana Zen Centrum. En we gaan straks onze ingrediënten halen bij de Bank Alimentaire. Dus even kijken, hier moet het zijn. Nummer 22. Willem, mag ik je vragen, hoe lang ben je al hier in Parijs, bij deze Parijse sangha?
Ik woon hier nu 2,5 jaar. Ik kom hier al 11 jaar.
En wat heeft jou doen besluiten om hier ook echt te gaan wonen?
Nou, ik hou ontzettend veel van deze Roshi. Een prachtige Parisienne. En ik waardeer haar heel erg. Mijn vrouw woont hier in de tuin. Tuinhuisje met mij. En ik woon hier een beetje dichter bij mijn kinderen. Eerst woonde ik in Amerika, maar dat is heel ver weg.
Maar begrijp ik goed dat jij eigenlijk je hele leven in allerlei sangha's woont?
Nou, mijn hele leven niet. Ik ben een laatbloeier. Ik ben om 34ste begonnen met zen dan. En ik heb zo'n beetje geleefd in sangha de laatste 20 jaar, ja. Mijn meester gevolgd in Amerika, in Maine en in Utah, in Polen.
En wie is dat?
Dennis Gimpo Merzel. Roshi. Een hele goeie, met een hele grote sangha. Dat is onze bus, kijk.
L'un et l'autre staat erop.
Ja, l'un et l'autre. Dat is op zich al een koan, hè? Een vraag. L'un et l'autre, dus de een is de ander. Daar kan je over nadenken.
Kan je dat uitleggen?
Nou, dat is dus van onze boeddhistische uitgangspunt, ervaring, dat alles één is eigenlijk en ook verscheidenheid, dus eenheid en verscheidenheid. En Bernie zegt altijd, de ene hand helpt de andere zonder meer. Als je een pijntje aan je hand hebt hier of een schermetje, zonder meer helpt de andere hand de andere. Bernie Glassman, dat is ook een Amerikaanse zenmeester. De Dharma broer van Gimpo dus. En die is erg sociaal betrokken. En daar hebben wij een erg grote inspiratie van. We zijn allemaal members van de Peacemaker Circle en Peacemaker Community. En dat is een sociaal, boeddhistisch sociaal bewogen programma. Waar dus onze Leur et l'autre, servir, écouter, partager, een onderdeel van is.
Wat doen jullie concreet?
Nou, voornamelijk nu maaltijden maken. Ongeveer 400 maaltijden, 350 tot 400 maaltijden. 1 dag in de week maar. Maar dat is al een hoop werk. We gaan eerst boodschappen doen. We gaan naar de Foodbank, de Bank Alimentaire heet het in het Frans. Dat is een organisatie, het is niet van de overheid, het is een organisatie die donations inzamelt. Ook bijvoorbeeld van hele grote supermarkten die surplus hebben, dingen die enigszins al naar de datum toe gaan. En wij krijgen dat met als voorwaarde dat we het uitdelen aan de, zeg maar, de behoeftigen.
Zullen we gaan?
Ja, let's go. Kom te laat. Dit is Porte de Montreuil. Hier is dus Parijs en hier is Montreuil. Periferiek omsluit het zo'n beetje.
En moeten we daar voor een bepaalde tijd zijn?
Op een gegeven moment is het op en dan hebben we niks meer.
Bonjour.
Qu'est-ce qu'on a?
Du sauté de dinde.
Oh, oui. Très bien.
Dans le surgelé.
Dat is kalkoen.
Et met des légumes?
Dat is een zoete aardappels. Oh, je sais pas. Dit is dus wat ze te offeren hebben. Oh. Dat is seulement de seulement. Ah, ça,
c'est des produits de l'Union européenne. Non, c'est ça vient de la France. Ça.
Oui, ça, je préfère, parce que. On préfère ça que des trucs comme ça, parce que...
Oui, ça c'est pour vous, c'est pas...
Pour faire un repas frais, ça c'est très important. Kijk eens wat een mooie kalkoenstukken. Daar kunnen we wat van bakken, joh. Het is toch heerlijk in de maaltijd, ik vind dat lekker.
Maar kook je niet vegetarisch, begrijp ik dat?
Oh nee. Wij doen het wel zo dat we hebben een keus, vegetarisch of niet. Maar meestal is het... 8-2, we koken een kleine pot vegetarisch. En zeker voor mensen die ze willen halal eten. Hè? Maar als er geen echt halal is, dan eten ze zeker dit. Maar sommigen zijn heel strikt en die nemen dan vegetarisch.
Deze zijn van de Europese Unie. Hè? Dat is een overblijfsel, daar hebben ze enorme stockages van. voor noodgevallen, weet je, als ze oorlog uitbreken zo. Maar af en toe moeten ze dat natuurlijk spuien, lozen, al die zooi. Daar zal Michel ook blij mee zijn. Kijk al die doosjes zoete aandacht.
Dan krijg je nou gelijk ideeën.
Ja, dan krijg ik wel leuke ideeën. Dan kun je toch een prachtige eerste klas maaltijd mee maken. Zoete aardappelpuree.
Hoeveel heb je nu, Willem?
7 dozen. Hoeveel het weegt, weet ik eigenlijk niet.
Zit ik om je?
70 kilo.
70 kilo groente en fruit had je hier. Hoe ga je dat nou verwerken voor 400 mensen?
Nou, we hebben dus een team, een ploeg vrijwilligers, die komen morgenmiddag schillen en zo. En als er niet genoeg zijn, dan bellen er nog een paar, gewoon optrommelen. En dat zijn schillen, muziekje erbij, koffie, heel veel babbelen en dan schiet je een eind op. Nou, we hebben een wagen vol hoor. En je moet het zien als lichaamsbeweging. Of waar? Tot ziens. Voor de zaak.
Het is nu zaterdagmiddag, Willem. Wat gebeurt er op dit moment?
Wij gaan voorbereiden voor de grote bataille slag morgen. Morgenochtend om 7:00, 6:30 al begint hij de oven aan te steken. En nu zitten we vast alle groenten te snijden. We gaan morgen ook een vrij makkelijke maaltijd doen. Couscous. En die sweet potato, zoete aardappel, die gaat dan in stukjes erin. Dan hebben we hier al die zakken diepvriesuien. Die gaan in de oven. Dat is een Marokkaanse specialiteit. Rozijnen met uien. Hè? Helemaal zoet gekookt. Heerlijk.
Michel Dubois is de geestelijke vader van L'un et l'autre. Is dat correct?
I'm the president. I don't know if I can call myself the spiritual father. But in a way, serving food to guests is a very basic, fundamental spiritual activity.
Hij zegt, ik weet niet of je maar de spirituele vader zou kunnen noemen, maar het geven van voedsel aan anderen is wel een spirituele daad. Michel, when did you start with the cooking for the homeless here in Paris?
Years ago. Yes. Many years ago, I did a street retreat with Bernie Glassman in Germany. And there was one soup kitchen. I really loved the job they were doing in serving us, and I thought I would like to do the same when I go back to Paris.
Op een straatretraite met Bernie Glassman in Duitsland kwam Michel Dubois mensen tegen van een soepkeuken waar hij als tijdelijke dakloze soep kwam halen, en die mensen deed dat zo goed dat het hem inspireerde om helemaal terug in Parijs ook zoiets op te starten.
I traveled extensively when I was young, in the early 70s, and I went across Africa. And I was very moved at the time by the hospitality of people in all over Africa, and especially in Arabic countries. And today I have a lot of people from North Africa. And they're my guest.
Ik heb vroeger in de jaren 70 heel veel gereisd als backpacker. En zo heeft hij veel Afrika bereisd. En hij was daar altijd erg ontroerd door de gastvrijheid van de mensen. En nu op dit moment zijn juist de Afrikanen over het algemeen weer zijn gasten.
Also, the truth is that I really love to cook.
We lopen nu de tuin in.
Vind je dit nou niet een ideaal plekje? Moet je kijken. En alle vogeltjes, Tibetaanse vlaggetjes. Mijn boeddhaatje.
Ja, we zijn nu in jouw tuinhuisje. Willem, is het voor jou een logische consequentie van jouw boeddhist zijn dat je dit werk doet, zoals het koken voor de daklozen hier bijvoorbeeld?
Ja, absoluut. Ik heb het licht gezien wat dat betreft. Vroeger dacht ik, ja, werd ook gezegd, zitten is alles. Zitten is genoeg. Als je je manifesteert als de Boeddha zittend, weet je, dan is dat genoeg. Maar Bernie Glassman, hè, die heeft dus een sociale actie begonnen in New York met die dakloze huisvesting. En er zijn hier in Parijs, er zijn ontzettend veel daklozen. De clochard is natuurlijk het oude traditionele voorbeeld. Maar sinds de Noord-Afrikanen gekomen zijn, zijn er 90%, weet je. Die mensen, ja, die moeten eten. Die lopen de hele dag in de stad rond in de kou. Dus wij hebben daar een markt voor. We zijn niet de enige, helemaal niet. Maar deze zondagmiddag werd niet voor gezorgd. Zelfs nu in de zomer wordt het niet. Ze zijn allemaal gesloten. Dus we gaan ermee door. En nou, als je het een keer doet, ja, het is iets uit je hart. Het is volledig voldoening geeft dat. Ja, ik vind het prachtig.
En werken jullie in dat project samen met andere religieuze groeperingen?
Ja, kijk, dit is Dana. Katrien heeft haar keuken, haar huis beschikbaar gesteld. Michel hoort hierbij, ik hoor hierbij. En er zijn een stuk of 5, 6 boeddhisten. Dan zijn er mensen van de Rozenkruisers. Er zijn een paar Israëli's, Joden zijn er. Van een Joodse organisatie. Dit is een mengeling. Het is niet alleen boeddhistisch hier. Maar helemaal goed ook. Want het is juist leuk als je allerlei culturen bij elkaar krijgt. Allerlei religies bij elkaar krijgt. Gewoon een variatie van mensen die vanuit hun hart iets doen.
En je zei, jullie zijn geïnspireerd door Bernie Glassman. Hoe is dat precies gegaan?
Hij is hier heel vaak gekomen. Ook voor de Peacemaker-vergaderingen op zijn weg naar Auschwitz. Hij doet Auschwitz-retreats. Ja, Bernie, ik kan niet anders zeggen als hij is een charismatisch en mens met een groot hart. Een hartelijk bewogen mens, ja. En een volledig inspirator. Vandaar komt die, ja, compassie is een groot woord, maar toch wel het medeleven met andere mensen. Want zo'n gevoel moet je hebben voordat je eigenlijk iets wil doen voor anderen. En ja, dat heeft hij toch wel teweeg gebracht in mij. Anders zat ik misschien nog de hele dag naar mijn navel te staren, weet je.
Okay, let's let it boil. I want it to be safe, so.
Het is nu zondagochtend. En in het Dana-centrum zijn nu de voorbereidingen voor de maaltijd in volle gang. Willem, hoe gaat het?
Lekker gauwen zoals gewoon.
We staan nu buiten met alle potten en pannen. Doen jullie dat altijd zo?
Ja, het is natuurlijk een beetje amateuristisch, maar we hebben niks anders. Het gaat nog toe hartstikke goed. Enkele keer regent het en sneeuwt het en dan staan we hier te bevriezen, maar het gaat. Het
ziet er wel al heel lekker uit.
Ja, Michel is een van de grootste couscous, de king of couscous. De koning van de couscous is hij.
En hij gaat nu met een soort roeispaan in de pannen roeren. Vanochtend zijn er naast de leden van de Dana Sangha ook een flink aantal vrijwilligers aan het werk. You help here every Sunday?
Most Sundays, yes. Actually, basically every Sunday. Mm-hmm. In the morning.
And are you a member of the Dana Sangha also?
No, I'm just a member of l'un et l'autre. I like the idea that at least once a week I do something for somebody else. Because, you know, it's most of the week is about earning your living, and I like the people I work here with too. The ambiance is very friendly and usually quite relaxed. Even though we seem a little stressed today.
We need to hurry up.
Yeah, we need to hurry up. Okay. So let's close it. And,
look how much meat we got.
Yeah, okay.
Mirjam Willems, echtgenote, helpt ook mee vanmorgen.
Ik woon hier nu 5 jaar.
En wat betekent het voor jou om dit werk te doen, wat je nu aan het doen bent? Dus het helpen om de maaltijd klaar te maken?
Ja, voor mij is het echt een totaal onderdeel van mijn praktijk. zeg maar. En dat heeft wel een tijd geduurd hoor, voordat ik dat zag. Maar ik zie steeds meer en meer dat ja, waar de praktijk uiteindelijk om gaat, ja, wat je van jezelf geeft. We doen het met vallen en opstaan, dat merk je vandaag. We zijn allemaal geen heiligen, we worden chagrijnig en we kankeren tegen elkaar. Maar het is ontzettend goed. Ik merk dat... Kijk, het is bij ons in huis, daar heb ik me in het begin enorm tegen verzet. Want het is natuurlijk wel wat, het is het hele weekend, je hebt gewoon geen weekend meer. En Roosje zei tegen mij, nou, dan is dat dus je practice. Ik zei, nou, daar kan ik het dan mee doen. Oui, on y va?
Twee oude mannen. 1, 2.
Waar gaan we nu precies heen, Willem?
Rue Axo. Dat is bij Porte Lila. En daar is een grote soort hangar. Waar mensen toch tamelijk humaan kunnen eten. Tafels, stoeltjes, verwarmingswinters. Dit zijn toiletten. Het is beter dan op straat. We hebben de hele tijd op straat eten gegeven. En... Dat was echt afzien hoor. Maar ja, daar is ook een behoefte aan. Ja. Oké, dan gaan we beginnen.
We zijn nu binnen en er is inderdaad een grote loods. En er stonden al zeker zo'n 70 mensen voor de deur toen we aankwamen. Die hebben zich nu allemaal al aangesloten in een rij. Het is niet echt warm hier. En helemaal achterin is een soort keukenruimte gemaakt. En dan gaan daar allemaal stokbroden in een apparaat waardoor er vanzelf stukjes uitkomen.
Le pain de notre Seigneur. Nous divisons le pain et nous marchons sur les eaux. N'est-ce pas, Amérique?
Het is het brood van onze lieve Heer, zegt hij. We delen het brood en we lopen over het water. Een rij die groeit gestaag aan. Willem staat bij de deur.
Nou kijk, deze twee zijn heel dronken. Ze spelen de clown, ze hebben maquillage. No, monsieur. Qu'est-ce que tu fais? Nou kijk, het zijn echte clowns. Het zijn nou echte dronken clowns, weet je. Ze hoeven ineens eerst een neus op. Nou, ik heb hier natuurlijk een heel onaangenaam baantje. De politie ging te spelen. Ik vind het helemaal niet leuk. Maar...
Nou heb je wel een beetje het postuur van een uitsmijter, dat scheelt.
Ja. Ja.
Arrête toi. Et comment ça va le repas ici?
Ah, impeccable. La semaine, c'est normal. Mais le dimanche, c'est excellent.
Volgens de bezoekers is het eten hier door de week gewoon, maar op de zondag is het heel goed. Vorige week was het ook geweldig.
Oh là, qu'est-ce qu'ils nous ont donné à manger? Mais c'était bon, j'ai tout mangé avec du pain.
Er zijn altijd twee gangen en een dessert. En je merkt dat ze ons respecteren. En dat is niet bij alle organisaties zo.
Respect qu'il n'y a pas dans d'autres associations.
Vous êtes religieux?
Tout à fait, oui.
Et en quelle religion?
Toute religion.
Tout ensemble?
Oui, tout ensemble. Je crois en Dieu, voilà, c'est tout.
Ik ben religieuse en ik geloof in God, maar niet in het uiterlijk vertoon.
Je suis religieux. Ouais.
Et le Bouddha signifie quelque chose pour vous?
Disons que beaucoup de sagesse.
Bouddha betekent voor mij veel wijsheid en veel vrede.
Beaucoup de paix.
Est-ce que je peux avoir, monsieur, votre plateau, s'il vous plaît? Le plateau entier, si c'est possible. Merci. Allez-y, madame, s'il vous plaît. Bonjour, jeune homme, comment tu vas?
Très fin.
Ça va?
Encore.
Tu reviens.
D'accord.
Tu reviens parce que... Mais vous gardez vos assiettes si jamais vous revenez, s'il vous plaît. Allez-y.
C'est moi.
Allez-y.
C'est pareil.
Bonjour.
C'est sauf que nous, ça nous...
Je mets là-dedans, pour les gamins,
d'accord.
La mettre.
C'est quoi ça?
C'est le couscous des raisins secs.
Très bien.
C'est du couscous des raisins secs et puis des oignons confits.
Willem deelt de koffie uit vandaag. Want de meeste mensen die in dit gedeelte van de hal staan, die hebben al gegeten inmiddels. Hoe gaat het, Willem?
Nou, dat is lekker druk.
Gaat goed? Café au lait? Crème, ouais.
Tachirif. Le mazerin. Mazerin. Arak in Kabil, tachirif. Café.
Ik heb goed verstaan wat ze allemaal zeggen eigenlijk. Het wordt gemompeld. Monsieur. Het is de dernier, hè? Dat iedereen kan op straat terechtkomen, weet je.
Nou, iedereen is bijna weg. Er zitten nog een paar mensen koffie te drinken. Naast mij staat Catherine Paget. Ook wel Geno Roshi, de zenlerares van het Dana Centrum. En ze heeft ook de hele middag hier gewerkt met het uitdelen van het eten. Ik ga haar even vragen hoe het gegaan is.
It went well. I think we served a lot of people. I'm not sure exactly how many, but around 400, I guess. It went well.
And you help every week, every Sunday here?
Yeah, I mean almost, yes. It's very nice, you know. I mean, it's really nice to help.
Do you have the possibility to talk with the people also?
Some. It goes really fast, you know. So we smile, we say hello, how are you today? And there are people that we know because they come back every week. We know them well, you know. So it's familiar. But we work a lot, so we don't have so much time to talk.
And you never feel the urge to talk about Buddhism?
No. No. You know. No. I'm a Buddhist, but I am a human being with just helping others. Huh? So, no. Never.
Nou, Willem, het is 3:30 zondagmiddag. Zit het erop nu?
Het zit erop, ja. Het is nog even wachten op de baas en de laatste handelingen. Dat duurt altijd heel lang bij die Fransen. Maar ik heb pijn in mijn rug, ik ben het zat. Het is mooi geweest. Dan gaan we naar huis.
Zou je nou kunnen voorstellen dat je zo'n project in Nederland zou doen?
Nou, ik zou wel willen, ja. Met een achterban van Peacemaker en daarna... Kanzeon, ja, ik zou wel willen. Ja. Wij zijn natuurlijk echt geïnspireerd hier. Misschien moet dat soort vonk van inspiratie ook in Nederland komen. Dit is toch boeddhisme uit je hart. Men is er bewust van dat er eenheid is. Weet je? Dat is een boeddhistisch gegeven, de eenheid en de veelheid. Nou, als je dus spreekt van de een is de ander, waar dus dat is ons motto is, l'un et l'autre, dan zorg je voor die ander net zo goed als je voor jezelf zorgt. Dat kan niet anders.
U hoorde een verslag van Marloes Lazal. Over 2 weken start onze serie Instructies voor de Kok, waarin Tenzo Willem telkens een zengerecht zal bereiden. In aflevering 1, De Hoogste Maaltijd, horen we Geno Roshi, Tenzo Willem, zijn vrouw Mirjam en de Franse Michel Dubois over de rituele zenmaaltijd Orioki, het belang van het koken voor anderen en het omwassen van de eetkom. Thank you. Muziek uit Amerika was dat, het ensemble van mandolinespeler Paul Glassie. Tijd nu voor de column van Varamitra. Hij is lid van de Westerse Boeddhistenorde en verbonden aan Boeddhistisch Centrum Haaglanden in Den Haag.
Een verschijnsel van de laatste jaren is dat allerlei organisaties dagen in het leven roepen. Dagen om bijzondere momenten te markeren. Zo heeft onlangs de Boerkenstichting de 14e juni uitgeroepen tot dag van de belasting. Ik wil graag een duitje in dit zakje doen. En vandaag, woensdag 1 juni, uitroepen tot de dag van onwetendheid. De Boeddha spreekt in het Diamantsutra over ons als dwaze gewone mensen die een door illusie gedreven leven leiden. Waarom de dag van de onwetendheid? Vandaag vindt de volksraadpleging plaats over de Europese grondwet. In recente peilingen blijkt dat meer dan 60% van de bevolking niet weet waar het over gaat. Van een effectieve voorlichtingscampagne is geen sprake. Politici spreken elkaar tegen, voor de ene is het referendum bindend, voor de ander raadgevend en een derde ziet helemaal geen hel in het referendum. Er wordt stevig gespeeld op de angstbeleving van ons. Er ontstaat een polarisatie door de argumenten op de spits te drijven. Het referendum is vanuit parlementair democratisch oogpunt een grote nachtmerrie. Een nachtmerrie die we beleven met angst en paniek. Maar als we wakker worden, weten we dat het illusie is. De illusie dat het volk weet waarover het stemt. De illusie dat het referendum een grotere betrokkenheid van het volk geeft bij de politiek. De illusie dat wij als volk serieus genomen worden. Bij mij komt vaak, als ik debatten volg over het referendum, het beeld van Pilatus naar voren. Pilatus die weigerde om verantwoordelijkheid te nemen voor de veroordeling van Christus en dit overliet aan het volk. Zo zie ik nu ook ons parlement, dat zij de verantwoordelijkheid op dit punt uit de weg gaat en de hete aardappel doorgeeft aan het volk. Voor mij is dit een zwarte dag in onze naoorlogse parlementaire democratie. Met dit referendum wordt ons, mensen, een rad voor ogen gedraaid. De illusie gewekt dat er ergens over te beslissen valt. Dat wij serieus genomen worden. Niets is minder waar.
Paramitra was dat en volgende week de column van Jyotika Hermsen. In de Japanzaal van het Rijksmuseum voor Volkenkunde in Leiden staan 5 grote Japanse Boeddha-beelden opgesteld. Voor deze beelden werd, zoals u vorige week kon horen, regelmatig gemediteerd en shakuhachi gespeeld. Fred Gales praat met Matti Forrer, de conservator Japan van het museum, over de herkomst en de geschiedenis van deze Boeddha-beelden.
Deze Boeddha-beelden zijn hier in 1883 gekomen. Na afloop van de grote internationale handelstentoonstelling in Amsterdam. Waar een belangrijke inzending was van meneer Bing. Waar recentelijk een grote tentoonstelling van was in het Van Gogh Museum. En deze Bing, Siegfried Bing, heeft dus een belangrijk deel van het Japanse paviljoen daar voorzien van voorwerpen, waarvan uiteindelijk de Amsterdamse burgerij en vooral de notabelen daar vonden dat daar zulke bijzondere dingen te zien waren, dat die voor Nederland behouden moesten blijven. Ze zijn een actie begonnen, inzameling, want de Nederlandse regering kwam niet met voldoende geld over de brug. Toen is er een inzameling onder de Amsterdamse burgerij georganiseerd, waardoor onder andere deze Boeddha-beelden plus een aantal vergelijkbare beelden die helaas geen plaats in deze opstelling hebben gekregen, zijn aangekocht voor Nederland. En wellicht ook voor de regelmatige bezoekers van Artus, de dierentuin in Amsterdam, daar staat een hele grote kanon. Die hoort ook bij dezelfde groep beelden die toen aangekocht zijn. De oorsprong van de beelden is eigenlijk typisch voor die tijd, hè? 1883, dat is de Meiji-periode in Japan. Toen werd het boeddhisme werd gezien als een wat ongewenste godsdienst. Het was tenslotte via Korea, China, uit India gekomen. Er was een grote skepsis in Japan tegen allerlei buitenlandse invloeden, inclusief de buitenlandse, tussen aanhalingstekens, godsdienst, het boeddhisme. En daarbij speelt een rol dat drie van de beelden die hier staan, de drie centrale beelden eigenlijk, die komen dan ook nog een keer uit een mausoleum van een van de Tokugawa-bestuurders van Japan. Nou, dat was dus het shogunale bestuur van Japan, wat vanaf 1600 tot 1868 aan de macht was geweest. De keizer was in zijn traditionele macht hersteld en ook tegen de Tokugawa bestond een behoorlijke dosis wantrouwen. Deze drie beelden, centrale drie beelden, die stonden opgesteld in de Sojoji, een tempel in het zuiden van de stad Edo, toen Tokio al geheten, en in een mausoleum van een van de familieleden van de Tokugawa-familie. En dat mausoleum, dat tempelcomplex, is eigenlijk grotendeels afgebroken. In ieder geval het deel waar het mausoleum voor de familie van de Tokugawa was. Het interieur van de tempel is vreemd genoeg dan in Wenen, in het Museum voor Angewandte Kunst, toegepaste kunst, terechtgekomen, nog steeds bewaard overigens. En de beelden zijn met die aankoop van 83 in het museum gekomen. Ze dateren, de drie centrale beelden, zijn in 1648 gegoten en ingewijd in de tempel. Eigenlijk het geld daarvoor is, blijkens de inscripties die op de achterkant van de beelden ook nog steeds te zien is, het geld is bijeengebracht ter nagedachtenis van een zeer deugdzaam echtpaar in de provincie Ise. Dus dat is bijna halverwege Kyoto, hè? Van Edo, Tokio, naar Kyoto reizend. En daar is onder de bevolking en de familie van die familie is geld bijeengebracht om deze drie beelden te gieten. De linker Amida-figuur is van iets latere datum, die dateert van 1714. En het rechterbeeld van de Yakshinorai Buddha, dat is een beduidend mindere kwaliteit. Dat is een typisch 19e-eeuwse beeld. Ook een heel andere kwaliteit metaal. Het hoort niet echt, maar als je hier deze Amida op zijn knieën tikt, dan hoor je een prachtig mooi geluid van brons. En als je op het rechte beeld klopt, dan hoor je het doffe geluid van gietijzer. De hele detaillering en de toon van het beeld is ook aanmerkelijk minder. Maar het is een fraaie groep, een fraai ensemble. Ik zou het natuurlijk liever allemaal wat groter zien opgesteld hier in het museum. Met ook de tempelwachters die we er ook bij hebben en ook met een prachtige figuur, van een hele grote staande figuur met waar alleen de staf ontbreekt. Dat zou ook een hele fraaie uitbreiding van het ensemble zijn. Maar ja, het is in de museumwereld woekeren met de ruimte.
Maar die meneer Bing, had hij dan deze beelden aangekocht in Japan?
Nou, Bing was een handelaar die in Parijs opereerde. En ik denk eigenlijk, maar dat is niet na te gaan, ik denk dat de bron van Bing is Alexander von Siebold. Een van de zonen van Siebold, die natuurlijk voor het museum en alle Leidse musea een heel belangrijke rol heeft gespeeld. Alexander was een verbonden als tolk en later ook opgeklommen tot een diplomatieke functie bij de ambassade van Oostenrijk, hoewel hij natuurlijk totaal geen Oostenrijker was. En vanuit die positie heeft hij goede contacten weten te leggen met allerlei voormalige daimyo-families, samurai-families, belangrijke families die het in de Edo-tijd voor het zeggen hadden gehad. En natuurlijk ook mede dankzij zijn naam, Siebold, die altijd natuurlijk een klinkende naam in Japan is gebleven tot vandaag de dag toe. Heeft hij eigenlijk een belangrijke rol gespeeld bij bijvoorbeeld ook de wereldtentoonstelling in Wenen, waar hij een heleboel kunstschatten heeft vanuit Japan naar Wenen heeft gestuurd. En hij is altijd een beetje in de kunsthandel blijven scharrelen. En ik denk dat via Alexander von Siebold de verkoop aan Siegfried Bing heeft plaatsgevonden.
En je zei dat de gegoede Amsterdamse burgerij heeft toen geld bij elkaar gelegd om de zaak te kopen. Maar waarom is het dan in Leiden terechtgekomen en niet in bijvoorbeeld het Tropenmuseum in Amsterdam?
Het Tropenmuseum in Amsterdam deed op dat moment heel weinig. Deed vooral meer met de zuivere tropen. Richtte zich veel meer op Indonesië. Het heette toen ook nog Koloniale Instituut voor de Tropen. En Nederland-Japan heeft natuurlijk een hele lange traditionele relatie gehad. Maar van een koloniale verhouding is echt nooit sprake geweest. Japan dicteerde de voorwaarden waaronder de handel met Japan plaatsvond. Waarom niet toch iets in het Tropenmuseum terechtgekomen is, durf ik ook niet zeggen. Waarom? Ja, Natura Artis Magistra was natuurlijk een deftig genootschap in Amsterdam. Vandaar dat de link met Artis, de dierentuin, natuurlijk heel makkelijk te verklaren is. Maar voor Japan was toch in die tijd wel heel duidelijk dat dat speelde zich allemaal in Leiden af. Ook natuurlijk een directe band met universiteit, de enige plek waar je in die tijd Japans, Chinees en vele wat kleinere Aziatische talen kon studeren. Ze hebben een tijd buiten gestaan in een grote tuin waar ook de bevolking van Leiden erg aan gehecht is. En eigenlijk bij de verhuizing van het Japans Museum von Siebold, wat vroeger dan op de Ravenburg en de Breestraat was, naar het huidige gebouw, heeft de toenmalige conservator, dat was professor C.C. Krieger, heeft het aangedurfd om een strijd met de Leidse bevolking te beginnen. Als je de kranten van die tijd naslaat, dan zie je ook allemaal ingezonden brieven waar Krieger de conservator uitgemaakt wordt, werkelijk voor rotte vis, dat hij nu besluit om deze Boeddha-beelden binnen het museum tentoon te stellen. En niet meer, zodat de hele Leidse bevolking ze kan zien. De toenmalige setting waar ze toen in geplaatst zijn, gewoon in het huidige museumgebouw, was evenwel van een dermate aangename setting voor een groot deel van de Leidse bevolking die daar heel dankbare en dierbare herinneringen aan heeft overgehouden. De vroegere Boeddha-zaal was echt een begrip tegen een bruinig gordijn waren dan de Boeddha-beelden op grote sokkels neergezet. En via de ramen in de wand en een spiegelconstructie schuin boven de Boeddha-beelden werd het buitenlicht, en dus de hele tijd wisselend onder invloed van de bewolking en wolkjes die voor de zon trokken of de zon die doorbrak, zorgde voor een heel afwisselende belichting van de Boeddha's. Maar er stond ook een prachtige bank waar vele scholieren toch waarschijnlijk na schooltijd in plaats van hun huiswerk nog eventjes, niet kwamen mediteren, maar in ieder geval belangrijke ervaringen opdeden. En op die manier is de Boeddha-zaal altijd voor de Leidse bevolking een heel belangrijk begrip gebleven.
Je noemde ook Artis, hè, waar nog steeds volgens mij twee Boeddha-beelden staan. En je zei dat die een relatie met deze Boeddha-beelden hadden.
Er is een vijvertje daar ergens. Dat is ook een tijd geleden voordat ik daar zelf was. Maar op dat vijvertje is dan een stenen platform opgemetseld. En daar staat een hele fraaie kanon. De Chinese Kuan Yin, de godin van de barmhartigheid. En met een hele mooie aureool ook achter zich. En vroeger stond daarvoor nog een klein beeldje van een stier. En dat is op een gegeven moment op een nacht ontvreemd. Dat is heel jammer. Er is iemand dus kennelijk over het hek gekomen en heeft dat beeldje verwijderd. Daar is later een substituut voor aangebracht. Dat is gemaakt door een Nederlandse beeldhouwster. Niet helemaal precies de stilistische overeenkomsten die men eventueel zou willen, maar de kale plek is daarmee opgevuld. Een tweede beeld weet ik even niet in Artis. Mij staat alleen van ja, mijn jeugd en de bezoeken aan Artis de grote kanon nog voor de geest.
Maar komt die kanon dan ook uit hetzelfde mausoleum?
Dat weet ik niet. Van deze beelden kan ik dus aan de hand van de inscripties achterop kan ik nagaan wat de oorsprong is. Ook van wat ik net noemde, eigenlijk die gietijzer Yaxinyorei, kan ik niet nagaan waar die vandaan komt. De voetconsole, de loodtroon ontbreekt ook, dus daar zit helemaal geen informatie bij. Bij de Amida hier links, daar is een vierkante pedestal wat vrij ongebruikelijk is. Ook met een hele lange inscriptie. En daar heb ik de datum 1714 van kunnen lezen. Het zou misschien inderdaad een keer de moeite waard zijn om met de diergaarde Artis een keer te kijken. Of ik misschien een keer op een laddertje achter de kanon daar kan kijken. Wat de inscripties daar onthullen.
En als we nou kijken naar de drie beelden die hier in het midden staan, zeg maar. Hè? Eentje daarvan, de meest linkse, die heeft een soort kroon op. Wat is dat?
Die heeft een zeskantige kroon, maar de betekenis daarvan durf ik niet te zeggen. Ik ben heel erg weinig thuis in de boeddhistische iconografie. Ik weet wel, ja, ik verwacht altijd van die Boeddha dat hij dat mooie, die krullen op zijn hoofd heeft en het uitgroeisel op zijn voorhoofd. Maar wat de kroon hier betekent, weet ik niet. Van de rechte figuur weet ik de kroon. Daar horen weer, die hebben er ook vroeger op gezeten. Die uitsteekseltjes daar zijn eigenlijk aanhechtingspunten voor kleine beeldjes die daar weer op hebben gezeten. Maar die zijn door souvenirjagers in het museum helaas allemaal meegenomen. En van de laatste, daar zijn toen replica's ook van gemaakt in dat tijd. En ook de replica's werden op een gegeven moment meegenomen. Toen hebben we het opgegeven.
In het museum?
Ja, in het museum, ja. Het was een duistere zaal natuurlijk, waar ook de supposed toch een zekere intimiteit wilde garanderen voor de bezoekers. En ja, daarbij is inderdaad helaas wat verloren gegaan.
Mattie Forrer in gesprek met Fred Gales. En dan gaan we nu luisteren naar een fragment uit het boek Nippon van Louis Couperus. Het gaat om het reisverslag van een tocht die Couperus maakte naar China en Japan. En die destijds, aan het begin van de vorige eeuw, als feuilleton verscheen in de Haagse Courant. In het nu volgend fragment praat Couperus met zijn gids tijdens het voeren van de karpers bij een tempel.
We zetten ons op de steenblokken. Een boy brengt een bord met wat brood. En wij voederen de karpers. Wat zijn ze gulzig. Is het eigenlijk wel nodig zulke dikke, gulzige siervissen te voeden met hompen brood? Kleine kruimels geven is niet interessant. Grote hompen is interessanter. Dan vechten de sterke karpers de tegen de stroom opzwemmers om het brood. Bijten tezamen er stukken vanaf. Springen van agitatie hoog op uit het water. Maken een geplas van belang. Zijn ze nu eigenlijk wel mooi? Ze zijn te stoer van vorm, te opdringerig, deze karpers, die niets te doen hebben dan hun juwelen kleuren te doen schitteren in de zon. En plotseling zeg ik tegen de gids: vind je niet dat de dode rotsblokken die ons omringen een grotere boeddhistische meditatie hebben dan die dikke vissen ooit zouden kunnen aannemen? Zeker, zegt Kawamoto, maar die rotsblokken zijn niet dood. Zoals u reeds vermoedde, zij peinzen. En eenmaal drijven zij nirwana binnen, wie weet in welke herschepping. En onze karpers, zij hebben weer andere deugden, al waren het alleen maar symbolisch. Onze samurai waren als karpers. Als de kok ons de karper opdient, rauw, zoals wij hem eten, snijdt hij hem in de lengte door midden en legt de twee delen op elkaar. Zo opgediend wordt de vis een druppel soja in het ene oog gedruppeld. Hij springt dan even op en is dood. Zo stierven ook onze samurai als ze harakiri moesten plegen. Zij stieten zich het zwaard in de buik en schrokken even op van de pijn. Maar dat was alles. Dan waren ze dood, als de karper. Mensen en dieren ondergaan hun noodlot. Ik ben stil en werp hompen brood naar de vissen die zwermen om de rots waar ik zit. Weet u van Soshi, een wijze tijdgenoot van Confucius? Hij zag eens de karpers zwemmen en zei tot zijn vrouw: wat zwemmen ze vrolijk rond? De vrouw, even ontstemd, antwoordde: hoe weet je dat? We zijn toch geen vissen? Maar de wijsgeer antwoordde: zie in het diepst van uw eigen hart en u zult alle levende schepselen begrijpen. Wat is het verschil tussen deze karpers en ons? Wat voor verschil tussen deze mieren aan onze voet en onszelf? Wij zijn niet minder of meer. Ik weet dat deze karpers vrolijk zwemmen. Het brood is op. Dadelijk verwijderen zich de schitterkleurige karpers in alle richtingen van de vijver. Nee, er is geen verschil tussen karpers en mensen.
U hoort een fragment uit het boek Nippon van Louis Couperus. Het is verschenen bij uitgeverij Veen. En het is nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Vanavond spreekt Kay Miner in Amsterdam over Unlocking the Addiction Trap. De lezing vindt plaats in het Maitreya Instituut aan de Brouwersgracht 157 en begint om 8 uur. Aanstaande zaterdag start in Emst een speciaal kinderweekend dat is gewijd aan schadelijke en heilzame emoties. De begeleiding is in handen van Paul Baas. Het weekend vindt plaats in het Maitreya Instituut aan de Heemhoevenweg 2 in Emst. Zondag verzorgen Irene Kjojo Bakker en Annetje Brunner een workshop Zen voor moeders. Het moederschap als spirituele beoefening en onze kinderen als leermeester. De workshop vindt plaats in Glimmen nabij Groningen en duurt van 10 tot 4 uur. Deelname kost €40 en meer informatie vindt u op www.zenspirit.nl. Ook op zondag geeft Michael Lobsang-Jesje een bijzondere lezing in Groningen over de boeddhistische visie op dood en op stervensbegeleiding. Michael Jesje groeide vanaf zijn 6e levensjaar op in een Tibetaans-boeddhistisch klooster en kan het Tibetaans gedachtegoed daardoor vertalen op een manier die aansluit bij de moderne westerse belevingswereld. Zijn lezing vindt plaats in Na Lueva Passion, Nieuwe Boteringenstraat 72 in Groningen en begint om 13:30. Zondag dus en de entree bedraagt €8. En tot zover deze aflevering van Reflecties van de Boeddhistische Omroep, waar wordt meegewerkt door Marloes Lazal en Fred Gales. Presentatie en eindredactie Ton Maas. Als u een van onze programma's heeft gemist of meer wilt weten daarover, kijkt u dan op onze website. En dat is www.boeddhistischeomroep.nl. Van dinsdag tot en met vrijdag kunt u ons ook bellen op nummer 035-629-3191. Volgende week woensdag, dan zijn we er weer, net als vandaag. Dan kunt u luisteren naar onze maandelijkse boekenrubriek, waarin Nico Tiedeman het boek De Kern van Zen van Philip Kaplow bespreekt. Ook beginnen we dan met een nieuwe serie over de werking van de vergiften. De haan, het varken en de slang. En verder de column van Jyotika Hermsen. Graag tot dan.